Lijkt te verstaan of niet? Ja. Fijn dat u hier allemaal bent. Fijn dat u mogelijk thuis ook met ons verbonden bent. Vooraf aan de dienst heb ik nog een aantal mededelingen. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar zuster Gerda Doren Kranenburg van de Bosland. En van deze Adventkerk naar broeder Otto van Ark van de Talmastraat. Dan over de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond vergadert het college van diakenen in deze kerk aanvang 8 uur. Onze organist is Jacob Veldhuizen vanavond. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe die we nu zullen vervolgen met het zingen van Psalm 24, de vers 1 en 5. Onze stilte en gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Ik had afgelopen woensdag moest ik een ingreep aan mijn hoofd ondergaan. En toen de volgende dag had ik een begrafenis. En toen had ik nog een uurtje de tijd om de liturgie te leveren. En ik was zo doodop dat het eigenlijk niet lukte. Dus ik kon niet meer op een lied komen. Dus ik stel voor dat we nu gewoon het gebed om de opening van het woord gaan doen. Soms voel je zo beroerd. Dan denk je, laat ook maar gewoon. Zullen we gewoon samen gaan bidden? Barmhartige God, Vader in de hemel. Ja, misschien doen we u wel een beetje tekort. Door niet nog een lied te zingen van lofprijzing of van verootmoediging of wat dan ook. Heer, maar soms zijn de omstandigheden er gewoon naar dat het allemaal anders verloopt dan normaal. En daarom komen we nu al in het gebed bij u om de opening van het woord. Heer, maar we willen u ook danken dat u onze koning bent. Dat u, Heer Jezus, op die manier al eens de wereld in bent gekomen. Als een koning in het verborgene. En het was op geen enkele manier van u af te lezen. Maar u was wel de koning. En daar danken we u voor. Heer, in deze tijd maken we dat ook mee. Dat zomaar bepaalde figuren zomaar een land kunnen veranderen. Heer, in de afgelopen week gebeurde dat in Syrië. Van het een op het andere moment een hele omwenteling. En dan zien we ook dat het aan de ene kant vreugde brengt, maar ook aan de andere kant spanning, afwachten. Wat gebeurt er? Ben ik mijn leven nog zeker vanwege mijn verleden? Heer, we hadden nooit verwacht dat we dit soort dingen zouden meemaken in onze tijd. En als u koning bent, ja, dan hopen we op een barmhartige koning. Een koning die ons ziet staan. Een koning die ons genadig is. En we danken u, Heer, dat u op die manier tot ons gekomen bent. Wilt u ons genadig zijn en wilt u geven dat dit een goed uur zal zijn. Vol van uw geest. Op een beetje verborgen manier misschien. Heer, kom met uw geest, ook in de opening van het woord. Maak het goed, tot eer van uw grote naam. Dat bidden we. Uit genade alleen. Amen. Ik doe weer wat verkeerd, denk ik, of zo, of niet? Is de microfoon aan het zoomen? Oké. We gaan 2 Samuel 7 lezen. De eerste 17 versen daarvan. 2 Samuel 7, versen 1 tot en met 17. En daarna zingen we Psalm 132, de versen 1 en 2. We willen vanavond wat gaan nadenken over David. Vorige week hebben we ook stilgestaan bij David, maar toen ging het meer over de verkiezing van David. Samuel die zomaar dat gezin van David binnenviel. David die er een beetje bij geroepen werd en tot koning werd gezalfd. Nu lezen we 2 Samuel 7, de versen 1 tot en met 17. En daarna zingen we 2 versen van Psalm 132. Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan: kijk nu toch. Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De Heer staat u immers terzij. Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: dit zegt de Heer, wil je voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Alle stamgebieden van Israël heb ik doorkruist en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David: dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld. Nu zal ik je naam vestigen als een van de grote der aarde. Ik zal aan mijn volk Israël een gebied toewijzen. Daar zal ik het planten en daar kan het onbevreesd wonen. zal niet langer door misdadige volken onderdrukt worden zoals toen het er pas woonde. En ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou zal ik rust geven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam. En ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweepslagen zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstoot omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. De tweede lezing komt uit het Lucas-evangelie, het Advents-evangelie van Lucas. Voor mijzelf is het de eerste keer van dit jaar om daar weer naar te luisteren. Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. En vervolgens zingen we ook de versen 3, 9 en 10 van Psalm 132. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Dat ook. Ik moet heel erg denken aan de Henny Huisman met de mini playback show. Kent u dat nog? Nee, ik kan geen prijs winnen, maar ik vind het fantastisch. Want dat zijn, ik weet niet of u dat vroeger ook keek, maar dat zijn zo'n mooie programma's waren dat toch eigenlijk? Met alle onschuld. Nou goed. Na de verkondiging zingen we het eerste vers van het adventslied: Op u mijn heiland blijf ik hopen. Dus straks na de verkondiging zingen we het eerste vers van lied 442 uit het nieuwe liedboek. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met die microfoon. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Toen de Heer David rust geschonken had. Toen de Heer David rust geschonken had. Ben u het met mij eens als ik zeg dat ik die bijzin waarmee 2 Samuel 7 begint, ons eerste tekstgedeelte van vanavond, beluister alsof David eindelijk de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? God heeft David rust gegeven. God heeft hem bevrijd van zijn vijanden van rondom. En het gevolg van dit alles is dat we David als het ware zien zitten achter de geraniums van zijn paleis. En dat we hem, zoals wel vaker schijnt te gebeuren op die leeftijd, maar goed, dat kunnen de mensen die inmiddels die leeftijd hebben bereikt beter zeggen dan ik, dat we hem horen verlangen om nog eenmaal iets groots neer te zetten. Niet uit eigen belang, puur en alleen voor hemzelf, maar om daarmee de gemeenschap te dienen, om daarmee God zelf te dienen. Ja, zo is het. De altijd actieve David, de stratege, de visionair, de leider die in zijn leven haast alles gedaan kreeg. Kortom, de doener. Hij geniet van de welverdiende rust, maar in die situatie van rust en van vrede in zijn koninkrijk gaan hem plotseling de ogen open. Hij ziet zichzelf in een mooi paleis van cederhout zitten. En hij ziet de ark van God onder niet meer dan een beschamend stukje tentdoek. Vandaar zijn plan. Weet je wat? Laten we God ook een mooi paleis geven. We gaan met elkaar een tempel voor hem bouwen. Dat idee, dat laat hem niet meer los. Dat blijft maar in zijn hoofd zitten malen en zo komt David ertoe om zijn oprechte verontwaardiging, want dat is het eigenlijk, hè, verontwaardiging te ventileren, maar niet bij zijn eigen ministerraad of bij een of andere commissie, maar bij een profeet, uitgerekend bij de profeet Nathan. Dat is veelzeggend, want daaruit blijkt maar weer dat David in zijn hele leven oprecht zoekt naar het hart van de Heer. Dat hij zijn plannen graag met God maakt, met hem doorspreekt. Nu, als de profeet Nathan ervan heeft gehoord, nou vindt hij direct een prachtig plan. Hij zegt, David, doe wat uw hart u ingeeft, de Heer staat u immers terzijde. Nou, heerlijk moet dat zijn, hè? Die haast automatische zegen, zeker voor een doener als David. Dus ook die hobbel blijkt gauw genomen, een geestelijke die voor de verandering eens niet moeilijk doet. En hoe kan het ook anders? Het is gewoon een geweldig plan waar David mee komt. Maar die nacht gebeurt er iets waar zowel David als de profeet Nathan geen rekening mee hadden gehouden. God breekt namelijk in. God besluit zich corrigerend tot Nathan te richten en zegt: zeg tegen David, mijn dienaar, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nog nooit in een huis gewoond? Altijd en overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken, heb ik eerder aan een van de andere leiders van Israël, die ik had aangesteld om het volk te dienen, gevraagd om voor mij een huis te bouwen. En vervolgens merk je in de reactie die Nathan namens God aan David moet geven, dat God David als het ware terug op zijn plek wil zetten. Alsof hij wil zeggen, David, vergeet jouw achtergrond niet. Vergeet niet dat ik het ben die jou ooit van achter de schapen heeft geroepen. Vergeet niet dat ik het ben die voor deze rust in jouw leven heeft gezorgd. Met andere woorden, ken je positie. Zo kan dat blijkbaar gaan, hè? Dat God op een niet mis te verstane wijze de meest mooie, goed bedoelde ideeën van ons mensen verwerpt of op een andere manier tot stand wil brengen en dus iets zegt als nee. Nee, ik wil dat niet van jou, ik wil dat een ander dat doet of zelfs doe maar gewoon even niet. Dus best interessant. Ja, vind ik dan. Misschien vindt u het helemaal niet interessant. Hetzelfde verhaal komt ook in het boek Kronieken voor. En in dat boek Kronieken wordt koning David over het algemeen op een heel andere manier neergezet. In het boek Samuel wordt een open en eerlijk beeld geschetst van deze grote koning van Israël. Ongetwijfeld de grootste koning die Israël in haar geschiedenis ooit gekend heeft. Een open en eerlijk beeld, dus inclusief Davids zwakheden, zonden en gebreken. En dat waren er nogal wat. David was bepaald geen liefertje. Maar veel van die negatieve eigenschappen zijn door de schrijver van Kronieken met opzet weggelaten of anders geïnterpreteerd. Dus vergelijken we het boek Kronieken met het boek Samuel, dan worden in het boek Kronieken over David vrijwel alleen maar positieve dingen geschreven. Nou, hoe komt dit? Vanwaar dit grote verschil? Ik hoop dat u het kunt volgen. Men neemt aan dat het boek Kronieken veel later geschreven is dan de boeken 1 en 2 Samuel. Zelfs ver na de ballingschap, toen onder leiding van Nehemia en Esra Joodse ballingen terug mochten keren naar Israël. En er zelfs toestemming werd gegeven om een nieuwe tempel te bouwen. Een nieuwe tempel, een kleintje ditmaal. Lang niet zo groot en verheven als koning Salomo eens had mogen bouwen. En vandaar dat er over dat tempeltje, wat meer mas het niet, in Jeruzalem door de mensen wat lacherig werd gedaan. Stel het allemaal voor. Wat wilde de schrijver van Kronieken nu? Waarom schrijft hij zoals hij schrijft? Wat is zijn intentie? De schrijver van de Kronieken wilde zijn eigen volksgenoten erop wijzen dat het krijgen van een tempel ooit het hoogtepunt van Gods weg met Israël was geweest. Dat de tempel staat voor continuïteit en dat zijn volksgenoten ook deze tempel, dit hele kleintje, dus trouw moeten zijn. Zoals de grote koning David ooit vol ijver zat om voor God een tempel in Jeruzalem te bouwen. Volgens de kroniekenschrijver werd heel zijn koningschap beheerst door dat verlangen. Zo moeten jullie ook dat kleine tempeltje in jullie midden omarmen. Koester het nu maar gewoon. Maar, en dat is dus zeer opvallend. Als de schrijver van Kronieken honderden jaren later dezezelfde geschiedenis uit de doeken doet, dus vertelt over het enorme verlangen van David om een tempel te bouwen en vertelt over de daaropvolgende botte weigering van God, dan zegt zelfs de kroniekenschrijver in al zijn bewondering voor de grote koning David dat God hem de tempel niet liet bouwen, omdat hij niet op die manier geassocieerd wilde worden met een koning van de oorlog. Met een koning van de strijd. Met een koning van de bloedige moordpartijen. Waar het boek Samuel deze reden niet geeft voor het nee van God, zegt de schrijver van Kronieken, in hoofdstuk 22 lezen we dat een man die zoveel bloed aan zijn handen heeft, is ongeschikt om de tempel van God te bouwen. De tempel die in Gods ogen moest functioneren als de ultieme plek van rust, als de ultieme plek van vrede en van genade, werd daarom niet gebouwd door David, maar door zijn zoon. Een man van vrede, van rust, zoals zelfs zijn naam Salomo al aangeeft. Van die weigering, die, als ik me zo in David probeer te verplaatsen, ongetwijfeld zorgde voor een brok teleurstelling, moest hij stukje bij stukje doordrongen worden. En om hem daarbij te helpen, schenkt God hem uiteindelijk toch een aantal mooie beloften. Dat is de bijzondere weg die Heere God met deze man gaat. Hij begint met zich haast verontwaardigd af te vragen. David, wil je voor mij een huis bouwen om in te wonen? En God eindigt met. Ik, de Heer, kondig je nu alvast aan dat ik een huis voor jou zal bouwen. De Heere God draait dus alles om. Hij zegt, ik stel je alvast in het vooruitzicht dat jouw koningshuis eeuwig zal voortbestaan en dat je troon nooit zal wankelen. Dat is de belofte die de profeet Nathan uiteindelijk aan David moet doorgeven. Zodoende wordt de altijd actieve David, die we aan het begin van deze preek de stratege en de visionair en de leider die alles gedaan kreeg, kortom de doener hebben genoemd, een ontvanger. Alleen door te ontvangen, eerst en alleen te ontvangen en die ontvangen belofte helemaal eigen te maken, kan David in het vervolg zijn mogelijkheden goed benutten om op termijn zijn zoon Salomo bij te staan in het bouwen van de tempel door alvast alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Geweten, misschien is die hartsgesteldheid, hè, van het kunnen loslaten van je eigen plannen, ideeën, strategieën, om in plaats daarvan rustig te ontvangen, een hartsgesteldheid die de grote koning David met de tijd moest leren. De ultieme hartsgesteldheid van Maria geweest. Ook zij kreeg een aantal grote woorden over haar leven uitgesproken. Woorden die haar ongetwijfeld in een enorm isolement zouden gaan brengen. Woorden die gepaard zouden gaan met veranderingen in haar lichaam. Die voor minachting en onbegrip zouden gaan zorgen in haar omgeving. Ze was immers nog niet getrouwd, maar tenslotte ook woorden die ze waarschijnlijk op dat moment nog nauwelijks op waarde. Ik vind het altijd weer verbazingwekkend. Om te lezen hoe Maria er blijkbaar mee om is. Hoe ze die wonderbaarlijke woorden. Hoe ze die wonderbaarlijke woorden ontvangen heeft. Stukje bij beetje eigen heeft gemaakt. Enerzijds spreekt er uit haar reageren een grote eerbied voor de heiligheid van de boodschap. Heel nuchter en primair heeft ze de moed om zich goed te laten voorlichten. Ze neemt geen genoegen met de kale mededeling. Ze blijft voortdurend dicht bij zichzelf. Bevraagt de goddelijke boodschapper, de engel Gabriel, want zij weet ook wel dat het toch echt het een en ander nodig is om zwanger te worden. De combinatie van eerlijkheid en eerbied noemde iemand waarlijk ontvangen. Ik maak de tekst maar gewoon even af. Maria is niet bang. Ze reageert niet gesloten. Maar ze toont zich in plaats daarvan kwetsbaar, open. Niet bevreesd om de controle over haar leven volledig uit handen te geven. En misschien zit dat alles ook wel wat opgesloten in het woordje bewaren, dat in Lucas 1 en Lucas 2 telkens terugkeert als de evangelist Lucas een poging doet om het meest eigene van Maria te beschrijven. Maria bewaarde alles in haar hart. En dat woord is een actief woord, waarin je aan de ene kant steunt op alles wat er al wel helder is, maar aan de andere kant zoekend en tastend probeert door te dringen tot een nog helderder begrip van wat er nog onduidelijk is. Kortom, luisterend leven. Waarbij je erin gelooft dat de woorden van boven mogelijk zijn, woorden die vragen en onzekerheden met de tijd kunnen ontsluiten. Zo kreeg Maria de belofte over haar leven uitgesproken dat uitgerekend in haar lichaam een nieuwe koning groeide. De lang verwachte zoon van David. Daarmee is natuurlijk gezegd dat de oude belofte, zowel in het boek Kronieken als in het boek Samuel, door koning zelf ontvangen, bewaarheid is geworden, maar dat is lang niet alles. In zijn eigen zoon zal God namelijk nog veel meer aanwezig zijn dan ooit in zijn eigen tempel. Hij zal de vrede, de genade, de verzoening tussen beneden en boven belichamen en voor ons het verkeren in de rust mogelijk maken. Ten slotte, onze plannen zijn niet altijd Gods plannen. Ons streven is niet altijd Gods streven. Soms schuurt het. Soms botst het. Soms moeten we langzaam veranderd worden. Op onze plek gezet. En zeker is dat God ons daarin te hulp wil komen. Zijn plannen, zowel bij David als bij Maria, werden uitgerekend in de rust geboren. Want God wil ons allen daarin leren wandelen. Amen. Laten we, gemeente, ons geloof blijven. En ik heb voor een beetje een moeilijke geloofsbelijdenis gekozen, omdat ik dat mooi vind in deze adventstijd. En daarna zingen we ook het tweede vers van het lied Op U, mijn heiland, blijf ik hopen. Spreek er maar mee en ieder in zijn of haar eigen hart. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en van alle onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zometeen samen danken en ook voorbeden doen. Vanochtend is zuster Willy Hop overleden. Ik wil heel graag ook de familie van Willy Hop, Aard, ook de kinderen en de kleinkinderen ook noemen in de voorbeden. De begrafenis zal vrijdagochtend plaatsvinden. We zullen ook denken aan de situatie in het Midden-Oosten. En misschien mogen we ook met elkaar bidden om een zegen over de komende dagen, dat we echt kerst mogen vieren met elkaar. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken, Heer, voor de teksten die we mochten lezen. En ja, dan is er ook nog wat over gezegd en dat loopt dan weer een beetje anders dan verwacht. Dat is dan niet zo belangrijk. We danken u dat uw woord staat. En ook tot ons is gekomen. Door alle eeuwen heen. En dat we het mogen lezen in de kerk, maar ook thuis. En mogen zien, Heer, hoe die mensen van heel vroeger omgingen met uw woord. Als dat kwam vanuit de hemel. Heer, we danken u dat u een sprekende God bent. En dat we ja, het overgeleverd hebben gekregen hoe Maria reageerde op de engel. En misschien inderdaad wel zoekende op weg ging, maar zich ook ervoor geopend heeft. Heer, we danken u daarvoor. Heer God, we willen u vragen of u ons wilt helpen om ook op diezelfde manier met u om te gaan. Dat we van u blijven geloven dat u een sprekende God bent. En dat we bereid zijn om ons leven ook voor u te openen. Dat u ons de weg mag wijzen. En we danken u, Heer, dat we dan ook mogen zoeken. Dat het een proces mag zijn. En dat u soms, ja, door de dagen heen misschien wel tot een ander woord komt dan we eerder hadden verwacht. Heer, geef dat we daarna mogen verlangen om echt leerlingen van u te zijn. Om te luisteren en te horen. Want u spreekt niet altijd op de ons bekende manier. Heer, voed ons als gemeente daar ook mee. Ja, Heer, we bidden u. Wilt u mensen roepen? Ook in ons midden. Heer, roep mensen. Ook mensen misschien bij wie we dat niet meer hadden verwacht. Misschien wel onze kinderen of onze kleinkinderen die al lang geleden hebben gezegd: pa, ma, ik geloof er helemaal niks meer van. Ik ben er klaar mee. Heer, roep mensen. En help ons ook, Heer, om daarin misschien ook nog te blijven verwachten en luisteren te leven. Heer, we bidden u voor mensen die zoekende zijn. Misschien wel vanwege alles wat er in ons eigen land gebeurt of verderop in deze wereld. Heer, want dit kan het toch niet zijn. Heer, geef dat dat besef meer en meer zal landen in harten van mensen. En dat er ook nog een kerk mag zijn die op de een of andere manier een beetje geloofwaardig is. Heer, dat moet er gewoon heel veel voor gebeuren. Dat het echt is en echt zal blijken. Dat mensen die zeggen te geloven dat het ook gewoon leuke en mooie mensen zullen zijn. Dat het klopt. En dat we ernaar blijven verlangen. Om een kerk te zijn die van u getuigt. Heer, geef dat dat misschien ook rond de kerst weer een beetje mag lukken. Dat het niet alleen maar om de vorm is. Maar dat er een woord van u mag binnenkomen zo af en toe. Heer, we bidden u voor de familie van zuster Willy Roep. We bidden u voor Aard. Heer, wilt u voor hem zorgen. Ook in zijn verdriet. In zijn gemis. Wilt u met de kinderen zijn, de kleinkinderen, Heer, die, ja, Willy zo lang omringd hebben met zorg. De altijd waar. En dan nu. Heer, ga met hen mee, ook in de komende dagen. En dat bidden we voor heel veel andere families. Heer, troost en bemoedig. En geef dat woorden van troost en van hoop soms ook ruimte mogen vinden. Heer God, we willen vragen of u bij ons eigen land, bij ons eigen volk wilt zijn. Het gaat allemaal zo snel. En het is moeilijk om mensen met elkaar te blijven verbinden. Dat is overal lastig, Heer, maar ook onder ons. Heer, geef dat mensen zich mogen inzetten voor het samen. En we willen ook vragen of u in het Midden-Oosten wilt zijn. Israël, in Gaza, in Libanon, maar ook in Syrië, waar dan plotseling weer zoveel gebeurt. Het zijn allemaal volkeren die uiteindelijk verlangen naar vrede, naar rust, naar ruimte. En het lijkt soms verder weg dan ooit. Heer, breng mensen weer bij elkaar op een goede manier. En geef dat we erin blijven geloven. Ook voor al die andere gebieden op aarde. Ten slotte willen we ook vragen of u bij onze broeders en zusters in het geloof wilt zijn. Ver weg gestopt in een of andere gevangenis. Mishandeld. Vanwege de naam. Eer sterken en bemoedigen. En geef dat wij ons met hen en zij met ons verbonden weet. Zo worden we stil. En hoor dan alstublieft onze eigen dank en onze eigen gebed. Bidden het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu gelegenheid zijn om uw gaven te geven. En na de inzameling van onze gaven zingen we 3 versen van de lofzang van Maria, lied 157a, de versen 1, 3 en 4. Het was fijn dat u hier vanavond was. Ik hoop niet dat ik u gehinderd heb met... ik voel mezelf... Hoe zeg je dat? Mezelfbeheersing een beetje vanwege die stomme microfoon.
Ik ging
hartstikke goed door beneden. Oh, hartstikke goed. Oké. Heb een hele goede week. Een gezegende week. Ook de vierde adventsweek. En daarna ook kerst. Maar ontvang vooral ook de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen. Amen.